Ze werd dit jaar al nationaal kampioen op de halve marathon. En op de eerste de beste wedstrijd liep ze een 6 jaar oud PR op de 5000 meter uit te boeken. Was meteen de EK en de WK limiet. Het seizoen is goed gestart voor Maureen Koster. Terwijl vorig jaar het plezier volledig kwijt was. De vraag zelfs op tafel lag of ze wel door wilde gaan met topsport. Nou, die vraag die is nu van tafel geveegd. Ze heeft het plezier hervonden bij de groep van Grete Koens. En voordat we het daarover willen hebben, willen Erik Brommert en ik, Pim Bel, toch absoluut beide geen waterratten. Eerst even weten wat we in zwembad de Peppel doen.
Ja, dit is eigenlijk onze nieuwe trainingslocatie. Als in de krachtruimte mogen we hier gebruiken. En daar zijn we uiteraard heel erg blij mee. Dus we komen eigenlijk, zijn nu eigenlijk te vinden in Ede op de atletiekbaan, maar ook hier in de krachtruimte. En dat is eigenlijk onze nieuwe trainingsbasis.
Ja, je was gelijk welkom in Ede, want er moest een soort locatie voor jullie worden gevonden. Grete Koens was vorig jaar nog bondscoach op Papendal. Ja. Ze is weggegaan bij Atletiek Unie, zijn een paar atleten mee met haar gegaan. Tony van Diepen bijvoorbeeld, Diane van Es. Jij bent nieuw bij de groep. Mm-hmm. Maar er moest ook gewoon een locatie worden gezocht en alles weer opnieuw worden vormgegeven.
Ja, ik moet zeggen dat het voor mij best wel een shock was. En toen ik op een gegeven moment besloot om door te gaan, had ik het idee dat ik op Papendal zou gaan trainen. Want daar was Grete nog steeds bondscoach. En ik kwam daar eigenlijk net, ik was ook echt verhuisd. En toen was opeens het bericht dat ze weg zou gaan. Dus ergens anders training zou geven. En eerst dacht ik van oké, wat betekent dit voor mij? Want ik ben verhuisd, wat nu? Maar toen dacht ik van ja, wat ik nodig heb is gewoon een coach met een trainingsmethode waar ik in geloof en een goede groep. Dus ik dacht, nou ja, dan ga ik gewoon door. Dus het maakt niet uit waar. Nou, enigszins in de buurt zal wel helpen, aangezien ik ook al verhuisd ben. En toen belanden we hier in Ede. En,
op een steenworp afstand van Papendal eigenlijk.
Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, het is eigenlijk 1 afslag eerder voor mij dan vanuit Zeist. We moesten dus van Papendal omdat Grete niet meer bondscoach is. Maar wel heel graag door wilde gaan met de groep en dan op haar eigen manier.
En ik zie jullie nog steeds de rondjes Warnsporn pakken, toch?
Ja, ja.
Het befaamde rondje van Honoré Hoed, Grete Koens, met eigenlijk al decennia volgens mij, toch?
Ja, dat blijft de favoriet uiteraard. En dat blijft gewoon een hele leuke, een mooi bos om ook te trainen. We staan wel open voor ook rondjes hier in Ede, maar het is vaak nog wel moeilijk om ook echt een goede bosronde te vinden waar alles relatief vlak is. En ik denk dat iedereen daar gewoon nog heel vaak heel graag traint en komt. Ja.
Goede openbare plek, toch? En iedereen die wil daar zijn PR's en zijn rondjes blijven lopen. Dus waarom niet?
Ja, ja, en dat is ook perfect uitgemeten, die rondjes. Dus dat is ook wel leuk voor. Dat weet je ook precies. En we komen er ook gewoon vaker, omdat je ook gewoon kan vergelijken met van wat deed ik een paar maanden eerder, wat deed ik het jaar ervoor. En dat is leuk om dan jezelf te kunnen vergelijken natuurlijk.
Maar je gaf net al aan, was het toch even een shock die er was. Maar die ben je snel te boven gekomen.
Ja, ja, ik dacht even van oké, wat is dit? Maar ja, ik ben best wel iemand die dan heel snel denkt, oké, wat betekent het voor mij? Wat heb ik nodig? En ik heb niet zoveel nodig. Gewoon een goede coach en een groep. En in Nederland eigenlijk. En dan dat voor mij is genoeg. En ik dacht, de rest komt ook wel goed. Ja. We vinden wel een baan of een ruimte. Nou, dat hebben we ook heel snel gevonden.
Dus. Dus je hebt gevonden wat je zocht?
Ja, eigenlijk wel. Ik kwam op een gegeven moment tot de conclusie dat mocht ik door willen gaan, dat ik dingen anders moest gaan doen. En anders betekende voor mij ten eerste op een andere manier gaan trainen. Ik heb heel veel jaren heel erg lactisch getraind. Eigenlijk heel hard getraind. En dat kan ik ook wel goed. En daar haalde ik ook heel vaak mijn zelfvertrouwen uit natuurlijk. En dat is goed gegaan, maar op een gegeven moment dus niet. Niet meer.
En was dat vanaf 2019 in Engeland of ook al daarvoor?
Dat ik lactisch trainen bedoel je? Ja, ook wel. Ik moet ook zeggen dat toen ik voor ik in Engeland trainde, heeft natuurlijk mijn oom 14 jaar getraind. Hij was er niet altijd bij op trainstages. En ik moet zeggen dat ik soms wel een beetje ontspoord op trainstages en gewoon helemaal losging. En dat leg ik absoluut ook bij mezelf. Maar ik heb dus wel ook echt een coach nodig die erbij is op trainstages. Ja. Die je toch wel begeleid, die me afremt. En ik wist ook van, dit gaat misschien wel wennen zijn in het begin, want dit is zo toch wel anders dan dat ik gewend ben. Maar dat viel reuze mee.
Ja. En remt ze je vaak af? Want ik zag volgens mij gisteren, want Grete is denk ik ongeveer de meest transparante loopcoach die er is in Nederland. Die gooit al jullie trainingen eigenlijk op Instagram. Hartstikke leuk om te volgen. Daarom ook. heel vaak staat er sub-threshold, weet je wel. Ik wil ze op deze manier... we gaan zuiniger mee om, want er komen genoeg wedstrijden aan. Nou nemen we deze aflevering een week op voordat die online komt. Dus zodra deze online staat, heb je de wedstrijd in Rabat al gelopen. We zitten hier eigenlijk een midweek voor jouw wedstrijd. En gisteren kwam er een post van ze waren niet te stoppen.
Ja.
Ze gingen nogal hard.
Ja, nou ja,
de duizendjes.
Ja, klopt. Meestal wordt er lactaat geprikt, dus echt heel veel. Op trainingstage na bijna alle training, behalve dan de duurloopjes en de baantraining. En ja, als jouw lactaat te hoog is, dan ja, weet je, dan ga je gewoon te hard. Dus niet de bedoeling van een training. En dan moet je langzamer gaan. En ja, als ik op die manier train, dan in het begin had ik daar een beetje moeite mee. Dat ik dacht van ja, ik was altijd, ik train altijd heel lactisch. Dus mijn lactaat was altijd relatief heel hoog. Die is nu heel erg naar beneden gegaan. Dus, en op die manier, ja, je moet ook gewoon volgen wat haar visie is natuurlijk. Want ik ben niet voor niks naar haar toe gegaan. Dus dat kon helemaal, dat gaat helemaal prima. Maar ja, er werd gisteren geen lactaat gemeten. En ja, het was gewoon goed weer. En ik denk dat Diana en ik allebei voor een wedstrijd zitten. En ja, we hadden vanaf het begin allebei best wel zin in. En het voelde goed. En ja, dan kan er iets gebeuren natuurlijk. Ja.
Hey, en je geeft aan van, je hebt heel veel lactisch heb je getraind. Mm-hmm. Er wordt nu heel veel op gecontroleerd. Mm-hmm. Gede controleert daar heel veel op.
Ja.
Ben je zo volgzaam in dit? Of want in het verleden was je daar misschien minder volgzaam in. En nu... wordt daar meer op gecontroleerd? Is dat lastig voor je?
Nou ja, voorheen was het meer dat ik... uit elke training die ik deed, probeerde ik eigenlijk maximaal eruit te halen. En ik ben naar haar gegaan omdat zij een andere visie heeft en een andere manier van trainen. Dus dan moet ik het ook wel volledig omarmen, zeg maar. Om dat ook te gaan doen. Dus ik merk ook nu dat wat het doet. En dat ik echt sneller ben dan ooit eigenlijk. En mijn duurvermogen ook beter is dan ooit. Terwijl ik in Amerika echt nou zo soft getraind. Ik heb een jaar niet zo soft getraind. Dus in eerste instantie dacht ik van ja, was ik wel een beetje onzeker van. Ben ik in vorm voor die 5? En toen deden we 1 training. Ja, 5 keer 1000 op wedstrijdtempo. En toen voelde ik, oh, dit gaat zo makkelijk. Ja, dan kan ik daar ook mijn vertrouwen uit halen. Dat ik niet altijd mezelf tot de maximaal hoeft te pushen om te denken van ik ben er klaar voor, want het gaat gewoon niet altijd op. Dus
eigenlijk was er 1 harde training
na
softe weken nodig om je echt het vertrouwen te geven.
Ja, want ik voelde me al echt heel goed en ik ging goed vooruit, maar het tempo op hoogte was nog steeds echt super traag natuurlijk.
Ja, jullie zaten in flagstaff.
Ja, ja. En,
maar jij geeft aan van het is soft, het is traag, maar Grete zal het daar niet mee eens zijn geweest. Want hij wist waar ze mee bezig was.
Ja, natuurlijk. Maar op hoogte,
betaalde zich uit.
Ja, op hoogte train je sowieso, kan je minder hard trainen op laagte.
Logisch.
Dus het voelt altijd wel sneller aan. Maar je doet op een gegeven moment doe je trainingen in een tempo dat je denkt, ja, dit is lang niet mijn wedstrijdtempo. En dan ja, op een gegeven moment wil je dan ook. En je pusht jezelf ook niet tot het uiterste. Waardoor ik echt super fit ben gebleven. Voorheen op stage was ik na 3 weken was ik echt een paar dagen gewoon rust nemen. Want dan was ik gewoon een beetje op. En nu was het dus helemaal niet zo. En ik dacht, ja, ik voel me zo fit en alles gaat zo goed. Maar ik heb nog steeds niet helemaal het vertrouwen dat het echt... ik wil echt een soort bewijs zien of zo. Ja, en dat bewijs kwam eigenlijk gewoon door... met wat voor gemak ik, zeg maar, zo'n training liep.
Hoe lastig was het voor je om in die trainingstage... als je het gevoel hebt van, nou, ik kan het bewijs nog niet leveren... en ik ben voor mijn gevoel rustig aan het trainen. Hoe lastig is het voor jou om op je tong te blijven bijten... en er niks over te zeggen?
Nou, ik dacht eigenlijk van tevoren dat het lastiger zou zijn dan het werkelijk was. Omdat ik gewoon volledig omarmd heb wat we daar hebben gedaan. En soms wel mijn vraagtekens had. Maar ik dacht van ja, ik denk dat dit een manier is waarop ik gewoon nog beter kan worden dan misschien dan ooit. Dus dan heb je ook wel vertrouwen in. En natuurlijk, elke atleet heeft af en toe wel even een beetje, weet je wel, zekerheid nodig. En ja, dat is eigenlijk... Ik heb me niet echt heel erg moeten inhouden. Of dagen had ik dacht van, nou, ik doe het liever helemaal anders. Nee, dat niet.
Heb je die vraagtekens geuit? Heb je er wel over gesproken met Grete of niet?
Ja, ik heb wel gezegd van, ja, ik voel me echt zo goed. Ik maak zoveel kilometers, maar ik ben er niet echt onder de indruk van.
Van je programma.
Nou ja, van als ik dan voorheen kijk naar wat ik dus loop en qua tempo en zo. En zij zei, ja, ja, maar ja, we gaan straks een training doen aan het eind. En dan is het veel fijner om dan, zoals ik zei, een training te doen... waarin je zo makkelijk, zeg maar, 3 minuten kilometer loopt... dat je denkt, ja, dit is echt easy. En dan zit je op hoogte. Ja, en dat is eigenlijk een heel fijn gevoel. Weten als van, ja, waarom zou je jezelf helemaal pushen? Ook nog eens op hoogte. Ja, zei ook van, ja, ik denk niet dat jij... dat je daar ook dan zoveel beter van wordt. Dus Ja, nee, ik heb echt volledig vertrouwen in wat zij doet en wat we doen als team.
En werd je niet helemaal gek van dat prikken? Want misschien moet je dat de meeste luisteraars even uitleggen. Want ja, die zijn het niet gewend om hun lactaat te prikken tijdens de trainingen.
Ja, dan wordt er eigenlijk... Stel je moet, ik zeg maar, 5 keer 6 minuten lopen. Dan prik je gewoon na elke 6 minuten, krijg je een prikje in je vinger. En dan moet je met lactaat...
Dus een klein naaldje?
Een klein naaldje, ja. Ja, zo'n soort pen die op je vinger zit. En dan wordt het geprikt en dan komt er een mooi getal uit. En soms is dat... is dat goed en soms is het te hoog en denk je, ja, ik moet er toch wel weer onder gaan zitten. Maar het is wel echt een perfecte manier om echt helemaal te monitoren en gewoon te zorgen dat je niet te hard traint. Want dat is ook wat er snel gebeurt op hoogte. En ook bij mij snel gebeurt, omdat ik snel, ja, ik heb wel eens moeite gehad met het gevoel van, oh, het voelt heel erg lekker. En dan heel hoog lactaat of zo, weet je wel.
Ja.
Dus, maar dat is ook omdat ik denk al die jaren zo hard heb getraind, dat ik wel een bepaalde hardheid heb en best wel veel kan verdragen in training. Maar goed, ik zoek dat nu liever op alleen in de wedstrijden. En natuurlijk af en toe wel echt een flinke training doen, maar niet elke keer.
Ja, want de laatste training die je dan heel veel vertrouwen geeft, die je daar doet, in aanloop naar die wedstrijd toe, zorgde het er ook voor dat je eigenlijk vol vertrouwen al aan die wedstrijd stond? Of had je nog steeds zoiets van, ja, ik moet het nog wel zien of het in de wedstrijd uitgaat?
Ja, maar ik ben altijd in een bepaalde mate van onzekerheid. Ook al heb ik zo goed getraind, ook al... Maar dat is denk ik ook wel goed, dat houdt me echt scherp. Er is gewoon, je voelt je goed, maar het is altijd van, ja... Ben ik wel echt zo goed als ik me voel? Of dat heb ik altijd wel.
Maar ook nog eens de eerste van het seizoen op de baan, volgens mij. Ja. Dat is ook altijd lastig.
Ja, en het was zo lang geleden. Want ik realiseerde me op die dag van die wedstrijd. Ik werd 's ochtends wakker en ik was echt zo zenuwachtig meteen. En ik dacht, ja, ik ben meestal heel erg zenuwachtig. Maar dit was extreem. En dacht van, ja, dit is wel eigenlijk de eerste keer sinds... Ja, echt een tijd dat ik echt goed getraind heb. Dat ik het naar mijn zin heb, dat ik het leuk vind... En nu heb ik opeens de kans om misschien gewoon in 1 keer de WK-limiet te lopen. Dus dat was heel spannend. En
hoe lang was het geleden dan?
Even denken. Nou, ik heb wel een indoorseizoen gedaan.
Nee, maar je zei dat ik het leuk vond, dat ik zo zenuwachtig was. Dat het, ja.
Dat
ik goed getraind heb, die hele opsomming.
Ja, ik besloot volgens mij om door te gaan zo in september, denk ik. En daarna was heel de coronaperiode, is het eigenlijk langzamerhand gewoon bergafwaarts gegaan. Als in, soms vind je trainingen niet leuk, maar op een gegeven moment was het 75% van de tijd vond ik het trainen niet leuk. En ik kan best wel veel opbrengen, maar op een gegeven moment mentaal kan dat niet meer. En toen stond ik ook aan wedstrijden, soms aan de start. En ik denk dat Nijmegen vorig jaar daar een goed voorbeeld van is voor kwalificatie voor Tokio. Dat ik echt dacht van ja, het kan me echt helemaal niks schelen. En ik kwam op die wedstrijd, het was een gezellig sfeer, maar ik voelde het ook helemaal niet. Ik voelde me niet thuis in de hardloopwereld. Ja, ik had zoiets van laten we dit doen en dan weer naar huis gaan. Maar ja, dat is gewoon niet hoe je aan de start moet staan natuurlijk.
Nee, dat was eind mei 2021.
Ja, ja.
Daar liep je eigenlijk best goed, lange tijd.
Ja.
Uiteindelijk stap je uit. Diana van S, waarmee je nu loopt, die redde het wel. Die ging naar Tokio. Daarna ben je gaan twijfelen van wil ik dit nog? Maar het is dus wel helemaal terug, dat plezier.
Ja.
Eigenlijk in vrij korte tijd. Er is waarschijnlijk heel veel gebeurd. Je bent verhuisd, je bent een andere groep. Je traint anders, maar het is wel gelukt.
Ja.
Je hebt het weten om te keren.
Ja, nou ja, het is niet dat in Nijmegen toen echt op zijn hoogtepunt was. Het was het jaar ervoor eigenlijk ook. Ik had gewoon periodes tijdens corona dat ik echt enorm motivatiedip. En dan ben ik wel toen met mijn vriend naar bijvoorbeeld Tenerife gegaan om een soort... andere omgeving om weer een beetje bovenop te komen. En het ging dan heel erg goed. Ik moest wel heel erg hard trainen om... Ja, ik had echt een hele slechte winter gehad... om een beetje goed aan het indoorseizoen te beginnen. En dat ging dan wel relatief goed. Nou ja, dan val je weer in zo'n finale... en dan kreeg ik opeens weer een enorme soort terugslag... dat ik dacht van, ja... Dat helpt ook niet. En toen... Ik denk in Nijmegen, toen zei ik ook direct van... ja, ik stop er gewoon mee... Ik zei gewoon, ja, ik ben er klaar mee, ik stop ermee. En toen ging ik op vakantie. En toen wel nagedacht en echt ook gekeken van wat ga ik hierna doen. En ik vind het helemaal prima zo, ik mis het niet. En zelfs een beetje echt een afkeer tegen hardlopen gekregen.
Heb je een aantal maanden ook niet gelopen gewoon ook?
Ja, ik denk dat ik 3 maanden helemaal niks gedaan heb. Ik was na Nijmegen, heb ik echt niks meer gedaan.
Nee. Voelt dat voor een topsporter?
Nou, ik vond het heerlijk op dat moment. Ja. Ja, gewoon tijd voor andere dingen. En, maar ja, op een gegeven moment dan ga je op vakantie en dan kom je weer terug. En dan is het van, ja, Wat ga je nu doen? Ga je nu echt stoppen? En ik was er echt nog wel van overtuigd. Mijn familie en vrienden niet zo. En ik weet dat Greten mij toen een bericht had gestuurd in Nijmegen van... Neem nou eens heel lang een break en kom dan eens een keer praten. En niet zozeer om dan bij haar te gaan trainen, maar gewoon te praten over... Wat je misschien nog kan doen of waar je heen moet gaan of wat dan ook. En toen had ik ook een gesprek met haar en toen heb ik daar nog een keer over nagedacht. En toen dacht ik van ja, mijn hele afkeer tegen het lopen is eigenlijk gekomen door de situatie waarin ik zat heel lang. Ik was net voor corona naar Engeland bij een Engelse coach gaan trainen. Dat was leuk. Ik was daar periodes in Engeland, periodes in Nederland. Het was toch ook wel een beetje zwaar. En toen kwam corona en toen was ik opeens thuis in Nederland. Met een coach op afstand. Terwijl ik eigenlijk 14 jaar bij mijn oom getraind. Een keuze maakte om veel in Engeland te zijn. En opeens was ik terug bij af. En eigenlijk voor mijn gevoel met niks, zeg maar. Ja, en dan wordt je wereld ook heel klein. En ook als de prestaties niet komen of de wedstrijd niet komen, dan wordt het steeds moeilijker. En op een gegeven moment toch een soort ingezien dat... Dat ik niet echt een hekel had aan het lopen, maar gewoon de hele situatie waarin ik zat. En dat daarin iets moest veranderen. En toen heb ik heel goed nagedacht over wat precies. En toen ben ik eigenlijk bij Greten uitgekomen en hier in Nederland.
Weet je, herinner je je het eerste opstartloopje nog? Na die maanden niks doen?
Ja, ik dacht dat valt wel mee. Maar ja, een duurloopje, weet je wel. Dat kan je al snel. Maar mijn niveau was zo, zo slecht. Ik denk dat ik zelf half niet wist hoe slecht ik was. Volgens mij heeft het ook in een interview gezegd dat ik echt verzuurde bij 3,50 de kilometer of zo. En daarna kwam een periode van echt...
Het is maar goed dat er toen geen lactaat werd geprikt.
Oh, dat hebben we wel gedaan.
Ja, heb je gedaan? Ja. Ja.
Ik weet nog heel goed dat ik een 2 kilometer moest doen op Papendal samen met Diane. En ik was echt net begonnen en ze wilde toch even mijn zones bepalen. Dus zei ze, ja, kan je wel een 2 kilometer aan? Ik zei, ja, tuurlijk kan ik dat aan. Ze zei, oké, doe maar 3,20 de kilometer en ik had denk een lactaat van 13 of 14 of zo. Helemaal kapot.
En hoe uitzicht dat lichamelijk? Even gek, je topt je sport niet meer iedere dag. Ben je zwaarder geworden? Moest je op gewicht komen of wat dan ook? Of vult dat allemaal wel mee?
Nou, het viel eigenlijk mee, want ik ben naar Italië geweest en heb er 3 weken lang alcohol gedronken en heel veel gegeten. Maar uiteindelijk, ik denk maar 4 kilo en dat valt wel mee in 3 maanden, vind ik.
Ja.
Terwijl ik heb helemaal niks gedaan qua sport, maar dus dat valt allemaal mee. Maar wat ik wel voel, ja, je voelt je zo niet fit.
Ja. Want hoe confronterend is dat dan? Dan zeg je, nou die 3,20 die doe ik wel eventjes. Doe maar 2 kilometer 3,20.
Mm-hmm.
Dan komt dat eruit. Mm-hmm. Hoe confronterend was dat voor je?
Nou,
of was het juist motiverend?
Ja, nog niet zozeer. Want ik dacht, oh, ik heb het binnen een paar weken wel gefixt. Maar dat was een paar maanden. Een paar maanden heb ik echt helemaal achteraan gelopen. En werd ik er echt continu afgelopen. En dacht ik echt, wordt het ooit nog beter? En, maar ja, ik had wel weer plezier in trainen. En dat is gewoon heel belangrijk.
Het is ook wel, je hoeft natuurlijk als topsporter ook helemaal niet door te gaan tot je 35ste of 37ste.
Nee.
Maar ergens is het wel, ja, je was 28, weet je wel.
Ja.
Of 28 of 29 op het moment dat je zo aan het twijfelen was.
Mm-hmm.
Je bent nu 29. Dat is nogal wat. Gevoelsmatig is het te vroeg of zo. Had je dat zelf ook? Of waarschijnlijk hadden je ook je vriend en je ouders dat?
Ja, wat ik niet wil hebben is echt zo van zo'n wat als gevoel. En ik denk als ik was gestopt, dat ik misschien voor altijd zoiets had gehad van ja, wat nou als ik wel door het omgegooid en door had gegaan. Want ergens voel je wel dat het erin zit, maar dat je gewoon andere dingen nodig hebt. Of dat je, ja, dat en inderdaad ook leeftijd, ik kan nog een paar jaar door. En ik wil het gewoon niet zo afsluiten op die manier. Ik denk niet dat goed was geweest voor me.
Nee.
Hey, en dan zeg je, ik heb lange tijd achterin gelopen en het viel hartstikke tegen.
Ja.
Waar begint dat omslagmoment? Waar begin je te voelen dat de passen weer raak zijn en dat je denkt van, hier ben ik weer?
Nou, dat is eigenlijk heel vreemd, want ik raakte op een gegeven moment geblesseerd in mijn onderrug. Had ik een soort stressreactie in mijn heiligbeen. En toen lag ik er dus even uit, maar het was wel een periode van echt dat ik... Ja, ik denk niet dat toen werd niet elke keer lactaat gemeten, maar ik was wel flink aan het beuken om een beetje om een beetje erbij te blijven. En ik denk dat Geet hem ook niet echt tegenhield. Want ja, wat langzamer kon het ook eigenlijk niet gaan, weet je wel. Dus ik raakte een beetje geblesseerd. En ik kon het wel vrij snel weer oppakken. En toen besloten we naar Portugal te gaan voor trainingstage januari. Omdat normaal gaan we naar Kenia, maar het was allemaal nog een beetje... Ja, we hadden net het team bij elkaar en we besloten gewoon naar Portugal te gaan. Dus ik had een paar weken niet getraind en toen had ik ook COVID gekregen. En het leek wel of ik een soort, door het uitrusten, zo'n enorme boost had. In Portugal vloog ik opeens vooruit. Echt bizar eigenlijk. Dus ik denk dat die rust niet heel erg slecht is geweest. Maar toen begon het eindelijk een beetje te lopen en toen begon eindelijk de tijd een beetje ergens op te lijken. Ja, in januari.
Ook wel zo prettig dat weer.
Ja, dat was een zware winter.
Ja, maar soms zie je dat een gedwongen blessure of inderdaad even gedwongen rustperiode na heel hard trainen.
Ja.
Dat misschien best wel goed is voor het lijf en het lijf daarna gewoon
Het is gebleken.
Echt klaar is. Ja.
Ja. Ja.
Zullen we weer een sprongetje maken naar de wedstrijddag? Ja. Jij bent dus hartstikke zenuwachtig, mm-hmm. Dat merk je bij jezelf. Je denkt zelfs na over hoe lang is het geleden dat ik het op deze manier heb ingestaan.
Ja.
Hoe zijn die uren voor de wedstrijd dan geweest? Dat is tof, maar het is ook wel heel intens en verschrikkelijk.
Nou, eigenlijk wel. Want ik vind een dag van de wedstrijd eigenlijk helemaal niet leuk.
Nee.
Want er zijn ook gewoon... Ik heb ook echt dan zo'n syndroom dat je denkt, ik heb geen zin. En ik wil liever niet. Of van, ja, volgende keer. Zulke dag is gaan door je hoofd.
Is dat structureel bij jou?
Ja. Ja, dus eigenlijk is het wedstrijddag vind ik eigenlijk helemaal niet leuk. In de call room zit ik ook echt van, dat ik denk, nou, echt laat het snel voorbij zijn. Maar het is ook wat ik echt nodig heb. Want ik ben dan wel echt, als ik dan met inlopen voel een versnelling van oké, het voelt toch wel goed. Ik sta dan zo scherp van de zenuwen, van spanning, me zo gefocust dat ik dan ook het beste kan presteren.
Maar is het niet zo dat iemand gewoon door ervaring, je hebt dit al zo vaak, heb je dit proces door, dat minder wordt? Maar dat,
Nou, ik heb het op de weg bijvoorbeeld helemaal niet. Dus dat vind ik heerlijk. Als ik op de weg loop, heb ik echt geen zenuwen. En waar zodra er een baan is, dan... Ja, maar ik denk dat ik voor mezelf ook dan hoge verwachtingen heb en het graag goed doe uiteraard. En die zenuwen die horen bij mij wel echt bij. Als ik dat helemaal niet heb, dan maak ik me een beetje zorgen. Ik denk van, oh, waarom ben ik niet zenuwachtig? Want dat,
Nou, een gezonde wedstrijdspanning mag, maar niet.
Het klinkt soms als een ongezonde wedstrijdspanning.
Ja, maar zo is het altijd al geweest. En na al die jaren is dat niet minder geworden. Maar ik denk dat die eerste 5 was wel echt extreem, gewoon omdat het zo lang geleden is.
Ja.
En er zijn naarmate het seizoen vordert, dan wordt het wel minder. Ze is wel heel erg zenuwachtig, maar dan kan ik ook wel wat meer van genieten. Maar het genieten is heel vaak na de wedstrijd.
Ja. Niet als een startschot heeft geklonken.
Nou, dan ben ik wel helemaal. Ja, dan ben ik wel gewoon helemaal in de zone en helemaal gewoon zen. Maar ja, komt aardig wat zelftalk bij kijken om mezelf. Kom op, je kan dit. Aan de ene kant van ja, ik weet het niet.
Maar ben je dan iemand die zich terugtrekt? Of heb je dan juist je coach nodig die nog wat woorden zegt? Of wil je juist helemaal niet?
Nee, ik spreek het wel ook vaak gewoon echt uit. Als er dan iemand bij me is van... Oh, ik ben echt zo zenuwachtig. Ik heb hier gewoon bijna geen zin in.
Maar je bent wel aardig nog een beetje tegen de mensen.
Ja, ik ben heel aardig. Ja, ik maak er van soms gewoon grapjes over de situatie en zo. Ja. Dus ik weet wel... Ik kan er wel gewoon mee dealen. Maar die dag was iedereen wel in het huis wel extreem stil. En dan voel je die spanning hangen. En dan denk je, alsjeblieft.
Niks tegen hem zeggen. Ja.
Nee, ik word niet onaardig of... Nee.
En toch geeft het ook wel iets aan over hoe serieus die wedstrijd heeft genomen. Want het hoefde eigenlijk, als je even uitzoomt, het hoefde niet per se daar te gebeuren, mm-hmm. De WK en EK-limiet. Het is denk ik wel heel lekker, want vanaf dat moment kan je qua periodisering je veel fijner richten op de toernooien die echt belangrijk zijn en helemaal je pad daar naartoe gaan uitstippelen.
Ja.
Maar het is en meteen gelukt en jullie hadden hem ook echt met rood omcirkeld.
Ja, nou ik kwam eigenlijk toen we in Amerika waren, toen zei Grete vlak voor de stage van ja, er is daar een wedstrijd. Ik denk dat je klaar bent om misschien nog om die wedstrijd te doen aan het eind van de stage. En naarmate de stage vorderde, toen kwam die wedstrijd dichterbij en ik voelde hem ook wel goed. En toen dacht ik van ja, dit is zo'n kans. Het weer is goed, tegenstand is goed, hazen zijn goed. Ja, je krijgt niet zoveel kansen op een 5 kilometer waarop alles klopt. En ik had natuurlijk ook zo lang niet gelopen, dus je komt niet zomaar een Diamond League binnen of zo. Dus je moet gewoon echt weer laten zien dat je iets kan. Dus ja, ik nam het extreem serieus. Maar ik denk dat ik bijna alle wedstrijden die ik doe echt heel serieus neem.
Dus ik zag alleen later pas de tussentijden.
Ja.
Als je na 3 of na 4 kilometer zegt van die gaat nog even de WK-limiet binnenslepen. Of een PR. 15.06 werd het uiteindelijk. Ik had daar geen geld meer op ingezet.
Nee, was dramatisch.
Die laatste kilometer. Die hele snelle laatste kilometer.
Ja, maar de wedstrijd was dramatisch. Het ging te langzaam. Iedereen zat op elkaar. Ik was niet eens bezig met de wedstrijd, maar om een goede positie te hebben en die te behouden. Ik heb heel veel in keuzes gemaakt dat ik denk van ja, dat normaal wil ik dat niet doen. Ik wil niet in de buitenbaan. Ik wil niet naast iemand lopen. Maar ja, het was echt een zoortje eigenlijk. Maar ik was niet bezig met. Greta riep de tijden om. En dat wil ik ook wel. Ik wil gewoon horen. En ik hoorde wel van op een gegeven moment hoorde ik rondje 75. Dacht ik oké. Ja. Maar ik koppelde daar niet gelijk aan van het is nu verloren of wat dan ook. Maar op een gegeven moment zag ik wel in van ja, moet wel nu iets gebeuren. En eigenlijk was het pas tot de laatste ronde dat ik dacht van ja, nu moeten we echt even gas geven. We mochten het nog willen halen. Maar die laatste kilometer, ja, zonder die laatste kilometer had ik nooit gehaald. Greta dacht ook van ja, ik dacht dit wordt een 15-25 wedstrijd.
Want ja, precies, want de laatste kilometer ging in?
2:52.
Met een slotronde van?
Ja, 65. Ja.
Dus je hebt een ronde van 75 en een ronde van 65 in dezelfde race gelopen.
Ja, dus
het verschil van 10 seconden, dat is dat misschien
kan,
wel.
Ik bedoel, dat kan voorkomen op een 5 kilometer. Hè? Maar in dit geval, als je een limiet wil lopen, dan moet er op een gegeven moment ergens een punt komen. Dat je denkt, van, nou, dat moet nu wel echt wel versneld gaan worden. Ja, anders gaat het hem niet worden.
Ja, nou,
in dat ideale veld, zoals je van tevoren omschreef. Hè? Van, alles klopt hier.
Ja. Maar dat is geen garantie. Nee. Maar ik dacht van, oké, ik denk dat ik nu in staat ben om in een hele gelijke race met hele mooie rondtijden, om dan een limiet te lopen. Maar ik denk in een race waarin het echt van 75 naar 70 gaat, dat ik daar moeite mee ga hebben. Maar dat was dus helemaal niet zo. En toen helemaal, als ik dan nog een laatste rondje 65 uit kan halen, dacht van ja, volgens mij ben ik gewoon echt goed in vorm.
En was jij dan degene die de race openbrak?
Die laatste 1000, op een gegeven moment, ik zat best wel lang achterin en op een gegeven moment ging ik naar voren en toen ging die 1000 wel versnellen en de laatste 500 meter ben ik gewoon op kop gaan lopen en dacht ja, maakt nu niet uit van hoeveel ik finish, ik moet gewoon gelopen worden en ik ga gewoon alles geven de laatste ronde. Dus ik denk zonder die laatste ronde had het ook niet gelukt. Ja, misschien had iemand anders het gedaan, maar ja, ik hou liever bij mezelf.
Precies, waar haal je dat vandaan op dat moment? Want dat, ik bedoel, je geeft op dat moment alles, maar je geeft ook van tevoren aan van de training ook niet zoveel vertrouwen. Ik ben er nerveus voor, noem maar op. Is dan alles gewoon weg bij je? Dan ben je wel helemaal vrij om voluit te kunnen gaan?
In de training over het algemeen wel vertrouwen hoor. Er zijn gewoon momenten geweest dat ik dacht van ja, ben ik wel echt zo goed dan zoals ik me voel. Want ik voel me heel goed. Maar het voelde eigenlijk. Zo goed aan. Ik wist niet eens hoe hard ik gelopen had die laatste ronde. Ik wist ook niet hoe hard die laatste 1000 ging. Als ik in een wedstrijd ben, dan ben ik soms zo in een andere wereld. Dat is echt niet. Dan ben ik gewoon zo bezig met de wedstrijd. Op een gegeven moment was ik gewoon bezig met het winnen van de wedstrijd. Dus ik heb heel lang niet eens geweten van welke tijd we zaten, wat we doorkwamen. Op een gegeven moment hoor je af en toe wat rondjes, 75, denk je oké, dat is niet best. En toen even later werd het wel weer 70, denk je oké, dat gaat beter. Maar ik ga dan niet nadenken in de wedstrijd. Ik ben gewoon echt gewoon alleen maar bezig met. En ook omdat de wedstrijd, omdat het zo'n soortje was, eigenlijk om niet te vallen of dat soort dingen.
Ja. Hoeveel speelt je jouw ervaring die je dan door de jaren heen hebt een rol dan in die wedstrijd?
Ik denk dat je op een gegeven moment wel een beetje weet wat je eigen krachten zijn in een wedstrijd. En voor mij is het in eerste instantie ook om uit het gedrang te blijven. Want ik heb nogal een grote pas. En helemaal als ik moe word, dan kan mijn coördinatie ook wel minder worden. Maar zelfs dat was nu eigenlijk ook heel erg goed. Want ook dat is heel erg veranderd. Maar ik denk dat je gewoon in een wedstrijd rekening moet houden met alle scenario's. Want alles was eigenlijk perfect. Hè? Het weer, de hazen, de deelnemers.
Van tevoren?
Ja. Maar het kan ook compleet anders gaan. En ik denk als je daar gewoon rekening mee houdt, dat het alle kanten op kan gaan. Dat je daar ook niet opeens dan van schrikt of denkt van, oh, dit wordt helemaal niks. Dus ik denk dat dat een beetje de ervaring is die ik wel op heb gedaan.
Ja, want eigenlijk tijdens die race ontstaan de ingrediënten voor een soort mentale klap.
Ja.
Waardoor je er niet het optimale uithaalt.
Ja, ja, zeker.
Als jij gaat balen van die rondetijden en een kilometer tijd van 3.07 en die gaat onder je huid zitten en je denkt het wordt wel niks, ga je nooit meer zo'n slotronde eruit schudden.
Nee, maar dan wordt het ook niks.
Ja, precies.
Als je dat, maar als ik zeg maar goed in vorm ben en ook gewoon mentaal goed ben, dan koppel ik ook helemaal geen. De gedachten die ik heb in een wedstrijd zijn vaak gewoon alleen dat ik bijvoorbeeld iets zie of ik iets hoor. Ik hoor 75, maar koppel daar helemaal geen conclusie aan of wat dan ook. Ik denk bijna niet in de wedstrijd. En ik ben alleen maar bezig met op dat moment van een goede positie hebben, zo lang mogelijk comfortabel lopen. En bijvoorbeeld van, oh, ik ben nu op 3 kilometer en het voelt nog best goed. Dan denk ik, oké, dat is fijn, weet je wel. En als ik me heel erg slecht voel, dan denk ik daar iets over, maar ik parkeer het meteen en denk, we hoeven niet aan te denken, we gaan gewoon door.
Ja.
Ja.
Hey, en dan loop je even, WK, EK-limiet, het is benoemd, maar ook gewoon een PR dat al 6 jaar stond.
Ja.
Hey, je hebt op Papendal getraind, je bent ervoor naar Engeland gegaan. Je bent dag in dag uit die topsporter geweest.
Mm-hmm.
6 jaar lang niet de tijd verbreken. Ja. Wat volgens mij jouw hoofdafstand is. Je hebt ook een snoeiharde 1500 gelopen. Goede 3. Maar dat is nogal wat, weet je wel. Juist als je zoveel effort in stopt.
Ja, zeker. En dan maakt het ook op een gegeven moment moeilijk. Dat je traint veel en hard. Maar je wil op een gegeven moment een beloning voor. En die beloning is een PR of een hele goede wedstrijd. En dan kan je echt heel lang opteren. Echt maanden. Maar als die beloning PR gewoon er jaren niet komt, dan en het plezier in trainen ook minder wordt, dan wordt het
en het
heel
op
lastig.
De toernooien vaak misgaat.
Ja, dan ga je jezelf op een gegeven moment afvragen van vind ik dat nog leuk? Is het allemaal nog waard?
Ja.
Wat zijn de zeg maar misschien wel 3 grootste veranderingen die je nu doorgemaakt hebt? Je traint in een andere groep die ook nog eens een keertje heel erg divers is.
Ja.
Want ik bedoel, er zitten 400 meter lopers, 1500 meter lopers, 5000 meter lopers, zitten zelfs een marathonloper zeg maar zit erbij. Dus jullie zijn heel divers als groep.
Ja.
Maar wat zijn voor jou de echte grote veranderingen? Van, ik ben hier sterker in geworden, of ik heb dat beter gedaan, of dit vind ik fijner. Wat is er echt voor jou structureel veranderd waar je gewoon echt wel blij van wordt?
Nou, ten eerste ook in Engeland train ik ook in een groep, maar was ik ook periodes alleen thuis. En ik merkte dat alleen trainen, ik heb jaren alleen getraind. Daar was ik op een gegeven moment helemaal klaar mee. En ik merk nu wat het doet, dat we met een groep zijn. En continu met een groep zijn. Ik train eigenlijk nooit alleen, behalve mijn duurloopjes thuis. En ik merk gewoon dat ik daarvoor geniet en daar blij van word. Ook al is het hier een krachttraining als er dan mensen zijn. Ik merk gewoon heel erg dat ik mensen om me heen nodig heb. En dat in eerste instantie. En ook de manier van trainen, hè. Toch wat rustiger. Niet altijd rustig hoor, we trainen echt ook wel eens hard. Maar het hoeft niet altijd helemaal tot het gaatje. En ik merk dat ik dan meer energie over heb. En dat en samen met mijn verandering van mijn omgeving ook heel geholpen heeft. Ik woon nu in Zeist en ik merk gewoon hoeveel energie ik krijg om daar te lopen in het bos. Dat is echt voor mij. Ja, ik kom uit Boskoop Alphen aan den Rijn, dus polder. En ik denk dat op een gegeven moment, weet je, mensen zeggen wel eens van je kan niet, als je ergens anders verhuist, dan neem je al je problemen mee of zo. Maar het heeft me wel heel goed gedaan om toch ergens anders naartoe te gaan. En ik denk de training en de plezier hebben in de training met de groep, dat natuurlijk het grootste verschil heeft gemaakt tot nu toe.
Toch even naar dat bos, hè. Jij keek ook op een gegeven moment ook net tijdens de autorit hier op weg hier naartoe van Rotterdam naar Ede, jaloersmakend naar het bos daar bij Maarsbergen.
Ja, ik heb daar 2 jaar gewoond en dat is echt een prachtig gebied. Ja.
Ja.
Je hebt zoveel zachte ondergrond waar je kan trainen. Je kan een uur trainen zonder mensen tegen te komen. Ja. Je zegt net al van, ik heb mensen nodig in mijn training. Maar als je een duurloop, je doet het ook wel eens lekker om gewoon zelf te trainen.
Ja.
Weet je, het is heuvelachtig. Het is eigenlijk altijd een soort automatische intervaltraining bij me. Het is vlot. Het is een beetje, je moet even een beetje aanzetten op de heuveltje. Ja. Keren, draaien, goed voor je coördinatie.
Gewoon die zachte bosgrond, dat hebben wij gewoon in Rotterdam.
Dat kennen we niet.
Nee.
Kennen we totaal niet. Maar
we hebben
echt
het ruiterpad en er ligt dan ook nog paardenscheet op.
Ja, precies. Dus er is helemaal niks. Ja. Ja, maar dit hier is echt geweldig. Je hebt van die, ik noem het altijd, van die paaltjesroutes die er zijn. En op een gegeven moment, als je er maar vaak genoeg bent, ken je ieder bochtje en ieder dingetje. Ken je nadat je heel vaak verkeerd bent gelopen in het begin.
Ja, precies.
Maar ja, dat is echt geweldig. Het gewoon het. De manier, ik vond zelf altijd het ritme waar je in kunt lopen in zo'n bos, dat het wat op en af gaat. Ja, dat zorgt ervoor dat zo'n training ook heel snel voorbij gaat en alles.
Ja,
en
klopt. Ja. Ja, en dat vind ik ook nog fijn, omdat we nu af en toe nog op warm warmspon zijn en planken wambuis. Daar heb je ook van dat soort rondjes. Ja, ik weet niet, ik kwam terug uit Flagstaff en dan kom je in het bos en dat is helemaal groen. En ja, ik word er gewoon helemaal happy van. Ik vind het echt heerlijk.
Ja, ik weet nog in die periode trainen wij bij Rob Veer in Hollandse Rading. Daar heb je ook van dat soort routes. Die had er ook een rondje van 5 kilometer en een 800 meter rondje en alles. Ja, het waren ook rondjes die allemaal snel aanliepen op de een of andere manier. En zeker als je dan, wij trainen bijvoorbeeld ook met een groep, weet je wel, dan... Ja, het stuit het allemaal heel makkelijk achter elkaar aan. En dat zal je in het warmspon precies hetzelfde hebben. Het zijn rondjes die zorgen gewoon voor snelheid op de een of andere manier. Ik weet niet wat het is.
Ja, want ik weet, afgelopen winter hebben we ook een rondje warmspon gedaan. Dat is een ronde denk ik van 2,5 kilometer. En ik was natuurlijk helemaal niet gewend aan heuvels. Nou, ik ben daar echt maandenlang helemaal kapot gegaan. Ik vond het helemaal niet leuk. En het ging langzaam. Geef mij maar asfalt. Maar dan merk je dat je op een gegeven moment op het asfalt en de baan gaat lopen. En dan merk je van, wow, ik ben nu echt zo sterk geworden. Ik ben zoveel sneller geworden. Dus het is echt ook gewoon, je wordt er ook echt beter van.
Ja. Ja. Hey, en hoe doet Grete dat met dat samentrainen? Want jij ervaart dat dus als heel fijn. Nou ja, ze levert maatwerk, dus je doet echt niet elke dag hetzelfde als Diane. Maar dat snap ik nog wel, dat heel vaak samen zal gaan, die programma's, of min of meer. Maar ik zie jullie ook heel vaak met Tony van Diepen, die gewoon, die richt zich op de 800 en de 400. Dat scheelt natuurlijk wel heel veel. En die zie ik toch heel vaak met jullie op de beelden verschijnen. Hoe gaat dat?
Ja,
hoe past dat in elkaar?
Ja, ik denk, zij is altijd wel echt aan het puzzelen dat echt in een training... mensen ook gewoon vaak dingen met elkaar meedoen. Hij doet of wat minder herhalingen of een minuut minder. Gisteren bijvoorbeeld deed hij een rondje van 850 meter... en wij de een van een kilometer. En soms loopt hij ook gewoon met ons mee en hij wordt ook steeds beter. Zijn duurvermogen is ook echt enorm vooruit gegaan. En dat is ook de manier waarop zij hem traint... en hem goed laat lopen op de 800 en ook de 4. Zelfs als hij meegaat op hoogtestage... Dat eigenlijk ook wel bijzonder is voor een...
Hij was een van de 4 mannen die zilver haalden met de 4x400 estafette. Met Bonifacia, Agar en de Ramsey Angela. Maar hij doet dus eigenlijk ook heel veel aerobe werk en duurwerk.
Ja, klopt. Ja, in Amerika heb ik hem echt... volgens mij had hij zelfs een keer een week van 90 kilometer of zo. Ja, dat is voor hem. En helemaal op hoogte, dat is echt super veel voor hem.
Ja.
En op een gegeven moment zien we met duurlopen, heeft hij ons ook gewoon een paar keer gewoon uitgelopen. Voor een 800 meter, 400 meter loop, ik vind het echt heel bijzonder eigenlijk.
Ja.
Maar hij is ook gewoon super snel. Als op de baan, als hij snel moet doen, het is gewoon indrukwekkend om te zien.
Ja.
Dus hij heeft hij heeft het duurvermogen en de snelheid. Ik denk dat dat een goede combinatie is. Voor hem werkt het in ieder geval goed.
Je traint samen met Diane. Iemand die nog redelijk aan het begin van haar carrière staat. Je hebt nog een stukje verder, veel ervaring. Twee loopstijlen die eigenlijk totaal niet met elkaar overheen komen. Hoe werkt dat? Wat hebben jullie aan elkaar en hoe motiveren jullie elkaar?
Nou, in eerste instantie toen ik bij de groep kwam... was Diana al had echt een dusdanig niveau... waar ik echt totaal lang niet aankwam. Maar doordat zij continu meters, minuten voor me liep... had ik wel zoiets van, daar moet ik wel naartoe. Dus het was voor mij een enorme motivatie om gewoon elke keer ervoor te gaan in de training. En en je merkt dat we lopen tegen elkaar, als in soms ook met wedstrijden. Misschien ook dezelfde, in Manchester loopt ze vrijdag 5 kilometer. Hopelijk kwalificeert ze zich voor de WK. Ja, dan doen we dezelfde afstand. Dan loop je op het WK ook tegen elkaar. Maar in training lopen we ook al tegen elkaar, maar het is nooit echt een rivaliteit. Het is meer van, ik zie heel goed in dat zij mij beter maakt en andersom. En soms is Diane beter in training, soms ben ik beter in training. Dat is ook helemaal oké. Okay. Tuurlijk wil je dan, weet je wel, als je een slechte dag hebt... dan voel je rot over dat je een slechte dag hebt. Maar ik kan nog steeds heel erg blij worden als ik zie dat zij supergoed traint. En als we samen goed kunnen trainen, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Dus ik denk dat het hele gezonde, zeg maar... we pushen elkaar echt wel een training, maar er is niet rivaliteit. Het is niet continu van dat elke training dan een wedstrijd is. Wat ook niet echt kan, omdat Geet het zo in de gaten houdt. Maar zoals gisteren bijvoorbeeld, dan merk je dat we allebei gewoon er wel zin in hebben. En dan motiveren en pushen we elkaar wel op een goede manier. Dus dat is heel leuk om met elkaar dat te kunnen doen.
Hoe gaat dat als jullie straks een keer in een wedstrijd echt tegenover elkaar staan?
Nou, zij was in LA, startte ze ook op de 5 waar ik startte. Ja. En ja, toen hoorde ik op een gegeven moment Geten roepen, kom op Diane. En op een gegeven moment hoorde ik het niet meer. Toen dacht ik van, oh, is er nog? Want dat dacht ik even. En toen bleek ze dus uitgestapt te zijn. En dat vind ik dan echt super hot. Kijk, in zo'n wedstrijd ben ik met mezelf bezig eigenlijk. Om het beste uit mezelf te halen. En loop ik tegen iedereen. En dan wil ik winnen van iedereen. En dan heb ik zoiets, ja, ik had het natuurlijk allermooist gevonden. Als we natuurlijk allebei die WK-limiet hadden gelopen op dat moment. Dus ja.
Ben je dan iets te sociaal?
Ik denk het niet, want in een wedstrijd ga ik echt voor mezelf. En ja, ik gun mezelf zeggen, altijd meer dan de ander natuurlijk.
Ja, je zegt, want ik vind die wedstrijd wel, vind ik een beetje rot voor de, maar dus, je hebt een andere opdracht op dat moment nog. Jij moet even door.
Ja, tuurlijk. Maar ik heb ook niet dat ik in de wedstrijd daar dan bij stil ga staan. Nee, maar achteraf is het natuurlijk rot dat jij de WK-limiet gelooft, waar ik super blij mee ben. En waar iedereen ook heel erg blij voor mij was. Maar dat je teamgenootje, die waar je ook gewoon die weken mee getraind hebt en dus moest stoppen, dat is natuurlijk rot. Maar uiteindelijk in de wedstrijd, dan ga ik gewoon voor mezelf. Ik gun mezelf altijd iets meer dan ander natuurlijk.
En je liet net eventjes het woord tussendoor asfalt liet je vallen.
Ja.
Daar heb je ook wel een uitstapje naar gemaakt nu.
Ja.
Dat is een hele andere afstand. En waar komt dat een beetje vandaan? Heb je een beetje een idee dat je in de toekomst wel misschien naar de weg toe wil? Dat...
Ja, ik vind de weg gewoon heel erg leuk. Ik vind, ik heb het eigenlijk altijd al wel gedaan. Op een gegeven moment maakte ik ook wel eens uit. Koos ik voor indoor. Maar ik ben nu al van plan om voorlopig in de najaar gewoon op de weg te gaan. Omdat ik ook weet dat ik wel goed kan. Ik denk dat ik een goede halve marathon zou kunnen lopen. Als ik me daar nog meer op. Ik heb toen de halve marathon day niet zo specifiek voor getraind. Maar gewoon heel veel kilometers gemaakt. En dan merk ik dat er gewoon vrij. Ja, door de vele kilometers die ik maak en het goed trainen, ik vrij eenvoudig wel een degelijke tijd kan lopen op de lange afstand. Dus daar wil ik zeker naartoe. Ik zeg een marathon ooit misschien, dat wel, maar ik ben nog niet klaar met de baan.
Nee, dat betekent dat de baan staat zeg maar misschien bij jou centraal nog tot Parijs?
Ja, zeker. En ook die 1500, want eigenlijk is 1500 meter mijn favoriete afstand. Als ik eerlijk ben.
Maar dat is je favoriete afstand, maar is het niet zo dat je op een gegeven moment gaat kijken, gaat rekenen van oké, op welke afstand, los van de favoriete afstand die je hebt, heb ik de beste kans om een goed resultaat te halen?
Ja, tuurlijk. Maar ik denk dat ik ook, nu ik sneller ben, mijn 1500 meter tijd misschien wel kan evenaren. Daar geloof ik in.
Onder de 4 minuten.
Ja, het zou geweldig zijn als ik daar weer in de buurt zou komen. En voorheen had ik het een beetje moeite met de 1500 meter. Ik was heel bijvoorbeeld in Diamond Leagues, waar een race snel was, kon ik eigenlijk heel goed uit de voeten. Maar op het toernooi waar dan echt op het eind gesprint wordt, waar de laatste 4 meter knethard gelopen wordt, daar had ik wel moeite mee. Maar ik merk nu dat ik veel sneller ben geworden en dat mijn techniek ook echt veranderd is wanneer ik moet sprinten. Dus ja, dat zijn wel een beetje de middelen om natuurlijk op een 1500 ook goed
te. Heb je dat gedaan? Je techniek verandert nog? Is dat dingen waar je met Greten mee bezig bent geweest?
Wat? Ja, in krachttraining veel meer aandacht aan besteed in krachttraining. We sprinten veel, als in ook in 60 meter en zo, heel het jaar door. 60 metertjes, 100 meter. En ja, ik merk gewoon dat het, en ook in de winter doen we veel met mini-hoarders en drills, waar ik niet zo heel goed ben, nu wel beter in ben geworden. Maar dat deed ik voorheen allemaal niet. Ja. En ik zie, is nu te zien dat ik dat er verandering is gekomen in mijn loopstijl.
Daar zweert zij bij, hè? Bij die sprinttraining.
Ja.
En niet alleen voor Tony en voor jou, maar ook voor Bart van Nuenen en Benjamin de Haan, die uiteindelijk gewoon 2:13 en 2:10 of 2:11 op de marathon lopen.
Ja, klopt. Ja, nee, voor iedereen eigenlijk.
Wekelijks.
Ja. Ja, heel het jaar door.
En wat is dat dan voor training? Want ook voor die, ik heb het al eens aan Bart gevraagd, maar 30 metertjes, 60 metertjes. Ja. En dan wil ze ook echt dat jullie volle bak gaan dan, toch? Semi-volle bak.
Ja, semi-volle bak denk ik wel. Ja. En wil jij snel zijn op een 60? Kijk, ik moet wel even, als ik snel op een 60 wil lopen, moet ik wel een aanloopje nemen van 20 meter. Want anders ben ik niet een full speed als ik 60 meter moet.
Een vliegende sprinten. Start.
Een vliegende start, ja, van 20 meter. Nee, ja, dat is. En in het begin was ik daar. Ik moet niet zeggen dat ik daar goed in ben, maar wel echt beter in ben geworden. En dat heeft zich ook dan direct in Flexset deed ik toen 200'tjes. Nou, ik liep toen redelijk eenvoudig 28. Nou, dat liep ik toen ik misschien rond mijn niveau van 3,59 op de 15 zat. En dan liep ik toen nog even, van dacht ik echt een soort vanuit het niets, zeg maar. Maar dat is niet helemaal vanuit het niets. Ik heb gewoon heel het jaar door wel gesprint. En toch, ze vinden ook belangrijk dat je 15 meter snelheid heel het jaar door eigenlijk gewoon onderhoud door 200's te doen of door 100 meters te doen. En inderdaad ook echt korte 60 meter. En daar komt ook een beetje techniek bij kijken.
En daar komt het rondje 65 ook vandaan natuurlijk.
Ja, ja.
Toch?
Ja, ja, samen met mijn uithoudingsvermogen. Ja. Ja.
Maar op welke dagen doe je dat dan? Doe je dat na je lange, een dag na je lange duurloop? Doe je dat een dag voor je zware interval? Wanneer passen jullie dat in?
Op een maandag. Dus zondag doen we wat lange duurloop. En dan maandagmiddag doen we die sprintjes.
En dan op dinsdag?
Ja, dan, maar daar ben je gewoon van hersteld.
Oké, dus je vraagt voor jullie geen lange hersteltijd?
Nee.
Dus dan kan je op dinsdag alweer een zware interval
doen. Kan je gewoon een terseltraining doen. Ja, ik dacht eerst van oké, hoe werkt dat dan? In het begin had ik natuurlijk heel veel spierpijn. Omdat ik nog niet gewend ben om zo te sprinten. Maar nu, ja, zelfs al doe je een 400 misschien volle bak, dan ben je nog wel hersteld om de volgende dag gewoon training te doen.
Ja. Toch wel bijzonder. Ja, bij Maureen alweer net iets minder, maar bij Bart van Nuenen en Benjamin de Haan blijf ik het gewoon bijzonder vinden. Alhoewel Benjamin ook wel een heel goede 1500 loopt. Ja. Een soort alleskunner.
Ja, maar het zijn toch korte prikkels waar misschien wel aan ieder wat aan heeft. Weet je? Ja. Het kan ook in de wedstrijd zijn. Het kan een onverwachte versnelling zijn waar je op moet reageren of wat dan ook. Dus weet je, het zal wel degelijk een doel hebben.
Ja, hey, een beetje rot voor Diane, maar jij hebt hem. Mm-hmm. Dus jij hebt dat PR. Wat volgt er dit seizoen dan? Want volgens mij is het voor jou, het is ten eerste de bevestiging dat je op de goede weg bent. Mm-hmm. En je hebt nog heel wat outdoorseizoen voor je eigenlijk.
Ja. Nou ja, de wedstrijdplanning is wel redelijk gevuld. En ja, met twee toernooien dan moet je ook niet te veel gaan lopen natuurlijk. Maar ja, eerst gewoon zondag Rabat, 3 kilometer. Ik ben heel benieuwd wat ik daar kan. En dan hoop ik eigenlijk daarna nog 1 keer 5 te doen. Eigenlijk zou ik wel graag dan onder de 15 lopen. Maar goed, die wedstrijd is nog niet bevestigd. Moet ook nog binnenkomen. En anders wat 1500'tjes, wat ik ook nog steeds heel erg leuk vind. Ik hoop daar ook wel snelle tijd neer te kunnen zetten. En dan gaan we eigenlijk voor de WK gaan we weer naar Amerika, naar Flagstaff. Dus dat zal even denken. Wanneer is dat? Eind juni.
En dan ga je vanuit Flagstaff waarschijnlijk naar Eugene.
Ja. Dus dat is eigenlijk best wel snel alweer.
Van het eind deze maand al. Dus een paar wedstrijden nog op het programma. Dan daar naartoe.
Ja, en dan Portland. En EK. Daarna nog EK. Ja.
Ga je de 5000 doen? Of zou het ook kunnen dat we je op de WK... Dat we je op de 1500 gaan zien als het daarop lukt?
Dat ligt er een beetje aan van welke wedstrijd ik kan doen en wat ik loop natuurlijk. Ten eerste moet ik de WK-limiet halen. En de 15 zijn natuurlijk wel 2 rondes. Eerst series, halve finale en dan finale. Ik denk dat mijn niveau op de 5 nu in verhouding misschien beter is. Maar ik heb ook niet echt nog een 1500 gekregen waarin ik kan zien van hoe het daarmee staat. Dus ik hoop wel die kans nog te krijgen. Maar het zou ook kunnen dat ik bijvoorbeeld op de EK voor de 15 kies. Maar daar hebben we nog niet een keuze over gemaakt. Maar ik denk dat de WK wel gewoon de 5 kilometer wordt.
Ja. Ben je opgelucht dat je weer zo over hardlopen kan praten en dat het weer zo voelt?
Nou, het is eigenlijk heel gek dat ik daar helemaal niet goed bij stilsta. Ik ben echt iemand die dan gelijk weer alles wil en deze wedstrijd doen, die wedstrijd doen, PR's lopen. Maar ik heb wel in Flagstaff echt intens genoten van wat ik doe, dat ik daar ben. En dat was wel echt lang geleden. Ik denk van ja, meestal was het gewoon, ga je ergens heen trainen. Je traint gewoon hard, je gaat terug en dan wedstrijd lopen. Maar ik heb echt ook genoten van het proces, zeg maar. Mm-hmm. De trainingen. Ik heb gewoon gezien dat ik beter en beter word. Dus opluchten. Ik denk dat de opluchting kwam eigenlijk in Portugal, toen ik eigenlijk dacht van het begint ergens op te lijken.
Ja.
Ik kan meekomen.
Ja, inderdaad. Ja, ik kan iets degelijks laten zien in de training. Toen kwam wel de opluchting en eindelijk, het wordt eigenlijk een soort, toen ging het wel snel. En ja, tuurlijk, ik denk die 5 was wel echt een ontlading. Was niet voor niks zo gespannen en zo zenuwachtig van, ja, je vraagt je toch af van, kan ik dit nog? Of ik voel me wel goed, maar is het wel echt zo? Dus daarna, ik denk dat daarna heb ik echt weer mijn zelfvertrouwen teruggekregen en dacht van ja, ik denk dat ik nog misschien beter kan worden dan ik ooit was.
En tegelijkertijd, het zal ook weer niet elke training leuk zijn. Toch? We maken hier nu een soort Hosanna-verhaal van heel het plezier is terug. Maar ik denk met weken van 130 of 140 kilometer, na al die jaren dat je het al doet, het zal nog steeds wel eens af en toe lastig zijn.
Ja, tuurlijk. Ik ben ook wel eens echt, als een training niet gaat, dan ben ik wel echt stond chagrijnig hoor. Dat is echt, maar ik moet zeggen, door deze manier van trainen gaat bijna elke training is wel goed. Elke training die belangrijk is, die gaat goed. Mocht dat niet zo zijn, is er vaak een reden voor. En soms dan ben je wel eens dagen vermoeid. En ik kan me ook wel zelfs wel irriteren aan het feit dat ik bijvoorbeeld... dan heb je bijvoorbeeld een rustige dag. En dan denk je, ja, dan neem ik dan mijn rust. En dan opeens voel je bijvoorbeeld op een trainingsdag waarin je een belangrijke training hebt, dan ben je dan nog moe. Denk echt van, wat is het probleem? Weet je wel? Ja. Zo ben ik gewoon nog steeds. Zo ben ik altijd al geweest. Maar voorheen, de afgelopen tijd was het een beetje geworden dat het allemaal niet meer zoveel kon schelen. En nu merk ik wel een beetje dat... zeg maar de oude Maureen daarin wel terugkomt als in ja, strijdlustig, motivatie. Ik wil gewoon alles perfect doen. En dat zijn steeds ook wel eens valkuilen en trainingen die niet goed gaan. Daar kan ik heel erg chagrijnig om zijn, maar het is wel echt zeg maar de passie die ik ervoor heb. Mm-hmm. Dat merk ik gewoon dat doordat ik zo denk dat ik gewoon weer enorm veel passie heb voor wat ik doe. En ik denk dat dat heel belangrijk is.
Ja, gewoon zo. Het klinkt alsof het heilige vuur echt weer brandt. En dan, en dan heb je bepaalde eigenschappen die ook wel echt je valkuilen zijn. Ja. Maar tegelijkertijd, als je dat niet meer hebt, het gevoel van zo, het maakt niet uit, ik heb er geen zin in. Ja, dat is pas een echte valkuil. Want dan zit je op het randje van stoppen. Of,
ja, precies. Dus die moet ik maar voor lief nemen dan.
En die onrust, is die ook een beetje weg? Die in Amerika nog had van train ik wel hard genoeg en alles? Want je hebt nu eigenlijk bevestiging gekregen van dat die manier, manier werkt.
Ja.
Geeft dat ook gewoon meer rust in het dagelijks leven, in het hoofd en in aanloop naar trainingen? Of heb je soms nog wel eens van, weet het, mag wel een beetje harder?
Nou, dat valt echt wel mee. Maar ik denk dat ik heb tijdens corona en toen heb ik zoveel onrust gehad dat ik nu eigenlijk een soort zen ben. En dat beetje onrust wat ik af en toe heb, dat is ja... Dat is niks vergeleken wat ik eerst had. Dus ik zit ook zoveel lekkerder in mijn vel. En ik heb vertrouwen in wat ik zei en wat we doen. En natuurlijk wel eens onzekerheid. Dat ik soms. En als ik die heb, dat spreek ik ook gewoon echt uit aan Geet. Ik denk van, dan vraag ik van waarom doen we dit? Of waarom gaan we niet op de baan? Of dat soort dingen. Of waarom maak ik die duitjes niet harder? En dan ze heeft gewoon een uitleg klaar. En dan denk ik, oké, het is prima zo. En het is denk ik goed om als atleet gewoon wel vragen te blijven stellen. Aan de coach.
Zijn dat dan uitgebreide antwoorden die je terugkrijgt? Of wordt er dan een keer gezegd, Maureen, je moet het nu onderhand wel een keer weten?
Nee, absoluut niet. Nee hoor, nee, als je Greet iets vraagt, dan krijg je echt... Nee, ze is altijd heel erg bereid om uitleg te geven. En ze weet ook precies waar ze voor staat en waarom we dingen doen en waarom we dingen soms niet doen. Maar ik denk dat de mate van zelfvertrouwen die zij heeft in haar aanpak, dat mij ook soort geruststelt.
Ja.
Als ik heel goed weet dat een coach zeker is van zijn zaak, zij straalt zelf ook gewoon wel rust uit. Ook op een wedstrijd, iedereen is echt super zenuwachtig. Geet is eigenlijk heel ontspannen. Misschien van binnen niet altijd, maar dat straalt ze wel uit. Ja. En dat werkt gewoon heel erg goed op mij.
En dan ga je naar Rabat toe en dan sta je daar weer met dezelfde zenuwen aan de start als dat je in Amerika aan de start stond? Of heb je nu zoiets van, ik heb die tijd heb ik staan, die limiet heb ik op zak?
Ja.
Nee, maar ze heeft het nodig. Erik.
Ja, dat heb ik nodig. Maar is het er nog? Of heb je zoiets
ik was in Spanje voor een 1500. En toen was ik ook gewoon heel zenuwachtig. Maar Amerika was echt extreem. Heel de dag gewoon echt bijna geen eetlust. En nu ben ik wel iets, nog steeds wel heel gespannen. En ik zal nog steeds hebben voor een wedstrijd. Ja, ik heb hier geen zin in laten over zijn.
Het begint iets meer op gezonde wedstrijdspanning te lijken.
Ja, we gaan het zien. En welke rol speelt jouw oom nog? Want daar heb je zo lang eigenlijk mee samengewerkt. Ook al vanaf welke leeftijd eigenlijk?
Jeetje. 13 denk ik.
Ja, precies. Ja.
Ik heb nog met hem hard gelopen volgens mij.
Echt waar?
Ja, hij is een beetje mijn generatie. Ik kwam een beetje net na mijn zeg maar wat beste tijd. Maar ja, er zijn nog wel wat uitslagen te vinden waar wij samen in uitslagen staan. Ja, ja.
Ja, liep natuurlijk vroeger zelf ook heel erg veel.
Ja, veel op de weg. Veel 10 kilometers die liep ook en alles. Dus dat kan ik me wel herinneren.
Oh,
dus,
leuk.
Boskoop en Rotterdam waren natuurlijk niet zo ver uit elkaar.
Nee, dat je
maar
misschien
veel
al die...
in Gouda in de buurt.
Ja, zorg en zekerheidscircuit.
Ja, dat soort dingetjes. Die loopjes. Ja,
ja, ja leuk.
Spar jij nog vaak met hem? Of is dat wel echt...
we zien elkaar niet zoveel. Ik ben natuurlijk ook nu verhuisd. Omdat familie is, zien we elkaar wel op verjaardagen en zo. Maar ik moet zeggen dat we het niet echt over sport hebben. Hij feliciteert me wel mijn prestaties. En hij volgt het ook nog wel, samen met eigenlijk heel mijn familie. Maar ja, dat is wel minder dan, veel minder dan voorheen natuurlijk. Ja. Voorheen zag ik hem echt 5-6 dagen in de week.
Ja.
En dat was in het begin ook wel lastig. Dat is gewoon een soort relatie die dan verbreekt.
Ja, ja, precies. Ja.
Ja.
Ja. En ik weet ook wel, ook in die jaren, je noemde net 13 dat ik met hem al. Jij was echt al serieus als tiener al, toch?
Ja, ja.
Gewoon, en dat was ook wel, ik ken jou via Sam. Nou, daar woon ik inmiddels al 10 jaar mee samen. Die ken jij ook.
Ja.
En volgens mij hebben we ook nog wel een keer een 10 kilometertje op de weg samengelopen. Ongeveer bij elkaar in de buurt. Wij namen een beetje de afslag naar het feesten. Waar jij ook nog wel een paar keer bij aanwezig bent geweest. Ja. En jij nam de afslag naar de topsport. Maar het was wel in die jaren volgens mij al een beetje duidelijk van, die is goed op weg om uiteindelijk professioneel met dat hardlopen bezig te zijn.
Ik was best wel vroeg al wel gedisciplineerd.
Ja, toch?
Ja. En ik heb wel echt inderdaad, toen ik jong was, menig feestjes meegemaakt. En dan ben ik ook heel blij. Vond ik ook super leuk. Maar het serieuze topsportleven begon wel op een vrij jonge leeftijd echt te trekken. Als in van dat ik heel snel echt serieus werd. En dacht van, ik zei ook heel vroeg al eigenlijk van, ik ga naar de Olympische Spelen. Dat zei ik gewoon. En was ook van overtuigd dat ik dat gewoon ging halen. En daar ook heel erg hard voor gewerkt. En ja, soms is die balans wel moeilijk, hè, om die te vinden. Maar ja, ik denk als tiener dat ik wel, op een gegeven moment is het ook te ver doorgeslagen. Dat ik gewoon echt een tunnelvisie had en dacht van, als ik echt alles en iedereen niet meer zie en gewoon alleen mijn training doen op bed ligt, dan ga ik presteren. Maar ik ben er wel achter gekomen dat ik heel graag onder de mensen ben. En ook heel graag gewoon, ja, mijn vriend is geen sporter. En dat ik het heerlijk vind om gewoon ook te begeven onder niet-sporters.
Ja.
De meeste vrienden van me zijn ook geen, ja, los van de teamgenoot zijn ook meiden die ik ken van school en niks met topsport te maken hebben. Dus
ja, ja, volgens mij is dat, het is zo moeilijk als je per se wil verbeteren, gewoon grenzeloos ambitieus bent, om er dan niet helemaal in door te slaan.
Ja, dat, ja, het is wel gebeurd. Ik ben daardoor ook overtraind geraakt. Dus, ja.
Ja. Ja. Als je het zo bekijkt, is het ook weer niet zo gek. Hè? Als je dit fanatisme als tiener hoort, zeg maar, dan is het ook weer niet zo heel gek dat je dan op je 27ste, 28ste een keer echt op dat kantelpunt staat van hoe lang nog. Omdat je het eigenlijk dan al 12, 13, 14, 15 jaar zo serieus mee bezig
bent. Ja, als je zo bekijkt, is het wel zo. Want als ik nu wel eens nadenk over vroeger hoe ik was als atleet, en als ik nu andere atleten zie, die gaan er veel ontspannender mee om. En ik was al heel snel heel, ja, ik wilde de lat leggen enorm hoog altijd. Ik schreeuwde altijd tegen mijn oom van, ja, ik wil deze tijd lopen. Ik wilde iedereen verslaan. En ik was echt bereid om echt alles op alles ervoor te geven. Maar soms moet je gewoon, dan is het lastig volhouden natuurlijk al die jaren. Dus soms moet je eigenlijk een beetje een middenweg vinden in van, dat je ook gewoon voldoende afleiding hebt en niet continu met die sport bezig bent. Want het is natuurlijk al continu in je hoofd. Het is bijna nooit niet in mijn hoofd, zeg maar.
Ja.
Dus alle keuzes die je maakt zijn eigenlijk vaak met het hardlopen in je achterhoofd.
Ja.
En tegelijkertijd heb je misschien de jaren wel nodig gehad om uiteindelijk nu je beste jaren liggen misschien nog wel voor je.
Ja, nou ja, ik moet zeggen dat toen ik onder 4 minuten liep, de manier waarop ik toen getraind heb en zo in een tunnelvisie heb geleefd, ik weet niet of het me gelukt was op een andere manier destijds.
Dat was in die race met Sif van Hassan ook, toch?
Ja, in Monaco. Ja. Dus toen, daarna in 2016 raakte ik volgens mij overtraind. Maar toen heb ik er nog een schepje bovenop gedaan. Maar wat ik, omdat het ook eigenlijk nooit genoeg was. Ik liep onder 4 minuten, maar ik zag een paar Afrikanen voor me die dat met 2 vingers in de neus deden. Ik dacht, ja, ik ben er nog niet. Dus ik moet nog harder trainen. Ik moet nog harder. Ja, en toen, dat gaat natuurlijk niet altijd op.
Ja.
En dat is wel, ik denk dat het nooit genoeg is. Dat is wel een valkuil voor mij. Ja.
En je leert uiteraard door dan in dat soort periodes te reflecteren. En zo van, misschien mag het wel een onsje minder. En misschien hoeft het niet altijd meer. Maar zijn er ook bepaalde personen waarvan je denkt, hey, zo ontspannen kan het dus ook. Ik kan me voorstellen dat Tony van Diepen wat dat betreft een inspiratiebron af en toe kan zijn.
Ja, en Diana ook hoor.
Ja,
Diana die kan, als Geet zegt van, start de training rustig op en ga er lekker in. Ik ben echt iemand die er echt heel vaak gewoon gelijk inbeukt, zeg maar. Maar omdat ik het altijd heb gedaan. En ik vond het moeilijk om dan... Hè, dan moest je op je hartslagheid kijken van ja, blijf laag, laag. En zij heeft best wel een soort rust vaak. En dat werkt heel goed voor mij. Want dan denk ik, oké, ik moet gewoon rustig aan. En het is prima om later wat hard te gaan. En ik denk dat andersom zij misschien van mij mee kan krijgen in de baantraining die echt hard moet. Dan, ja, dat vind ik ook echt leuk om te doen. Dus ja, en zeker de rust die zij heeft in Tony. En uiteindelijk ben je een ander persoon. Maar heeft mij wel een beetje aan het denken gaan zetten van... ja, het hoeft niet altijd. Ik hoef niet altijd helemaal aan te staan. Ik hoef niet altijd gelijk... Ja, dus dat is ook wat je meekrijgt van andere atletes. En Diane is nog best jong. Maar ik vind haar echt heel volwassen, zeg maar, in haar benadering. En als zij bijvoorbeeld een training niet kan doen omdat ze een pijntje heeft... of dan neemt ze er ook echt de tijd voor. Terwijl ik kan echt super gefrustreerd en boos zijn. En dat leer je dan van elkaar.
Je zegt, de hele dag door zit vol met keuzes die je allemaal op een bepaalde manier maakt voor dat hardlopen.
Ja, ik denk na de hele dag door. Ik denk wel, als je erover nadenkt, dan is dat continu. Dan bijvoorbeeld als jij een verjaardag hebt of een feestje van iemand, maar je hebt de volgende dag een hele belangrijke training, dan is het wel van, oké, hoe ga ik het aanpakken? Weet je, ik ben heel graag onder mijn vrienden en mijn familie. Maar ga ik hier naartoe of ga ik het nu niet doen? Dat zijn soms lastige keuzes voor mij om te maken. Ja. Ja.
En nou, ik denk als topsporter sowieso lastige keuzes, toch? Die in deze fase van je carrière altijd moet maken.
Ja, en je wil ook soms dan weet je gewoon, dan denk je andere mensen misschien teleur te stellen omdat je er vaak niet bent, terwijl je eigenlijk wel wil zijn. En dan hoop je dat mensen begrijpen. En natuurlijk, je familie en goede vrienden begrijpen het wel. Maar het blijft nog wel eens lastig om bijvoorbeeld spontane dingen... Ja, er zit niet heel veel spontaniteit bij of zo. Ja. Dat is soms wat ontbreekt. Daar genoot ik heel erg van toen ik gestopt was.
3 mooie maanden waren dat.
Ja. Weet je, dat waren mooie maanden. Maar eigenlijk ook wel op een gegeven moment dan komt er ook een einde aan. En dan moet je ook gewoon weer een soort verder met het normale leven. En het was gewoon 1 grote vakantie, zeg maar.
Ja. Is dat wat je, als je, volgens mij is dat misschien het meest voorname wat je mist in het topsportleven, het spontane?
Spontaan dingen kunnen doen, denk ik. Dat klopt. En bijvoorbeeld als je maar eens denkt aan een zomer, bijvoorbeeld festivals. Ik ben nog nooit echt naar een echt festival geweest, denk ik. Ik kan me niet herinneren. En dan spontane barbecues of feestjes bij mensen. Ja, dat zit er dan gewoon niet in een seizoen waar je van wedstrijd naar wedstrijd gaat en eigenlijk heel veel aan het reizen bent. En dat vind ik nog wel eens jammer. Ik denk dat ik dat wel het meeste mis aan het leven als topsporter.
Volgens mij ook omdat het, kijk, sommigen missen het gewoon niet. Ik had van de week nog een interview met Jurendi Martina, die 37. Ja, die houdt niet van feestjes. Die houdt, op zich houdt hij wel van gezelligheid. Ja. Maar hij vindt het helemaal prima om gewoon thuis solo te blijven. Boek te lezen of te gamen. Ja. Weinig mensen om zich heen. Maar volgens mij bij jou zit eigenlijk die drang wel om die sociale dingen op te zoeken.
Ja, en dat zie je ook dat ik zo goed ga met een team om me heen. Dat ik eigenlijk heel sociaal ben. Maar ik kan me ook heel goed afsluiten, zeg maar. Op het moment dat het moet. Maar wat ik ook, waar ik ook die 3 maanden dat ik niks deed. Ik had opeens zoveel energie om dingen te doen. Dat is echt bizar. Ja. Voorheen was het echt van, ja, op een gegeven moment ben je gewoon klaar, 's avonds, weet je wel. En toen was het gewoon, ja, ik was gewoon middernacht, waren we nog steeds ergens op het terras. En ik was helemaal niet moe. En je hoeft nergens rekening mee te houden. Dus ik denk, ja, dat inderdaad gewoon energie, veel meer energie heb om andere dingen te doen. En het is niet dat ik een face-to-base ben of zo. Maar ik vind het wel gezellig om mensen om me heen te hebben. Om inderdaad spontaan naar het terras te gaan. En dan naar een feestje te gaan. Dat zit er nu even niet in. Maar dat zou ik niet willen opgeven nu voor waar ik nu nog mee bezig ben.
Ik heb het idee dat er voorlopig nog niet in zit.
Nee, maar in de vakantie. Dus er is ruimte voor die dingen.
Ja, zeker.
Zeker af en toe maak ik echt wel ruimte voor die dingen. En dat moet ook echt kunnen. En ik ben ook wel losser geworden. Nu even niet. Maar in de winterperiode, als er wat minder wedstrijden zijn, dan drink ik ook graag een wijntje. En voorheen zou ik dat minder doen. Of dan alleen een vakantie. Of,
wanneer is er voor een topsporter als jij vakantie?
Wanneer?
Ja. Maak je daar tijd voor? Is het echt een periode? Want het lopen gaat natuurlijk het hele jaar door. Je kan van de baanseizoen naar het crossseizoen naar het wegseizoen gaan. Weet je? Dus wanneer bepaal jij van nu is het even genoeg geweest? En,
stap je dan naar een baanseizoen. Meestal een vakantie van 2 of 3 weken zoiets. Ik moet wel een beetje opletten dat ik niet te lang niks doe, want dan krijg ik van die opstartproblemen. Dat
raak je meteen geblesseerd als je wel weer aan de slag gaat.
Ja, ja, of maar ja, ik was dan iemand die dan weken niks deed en opeens de eerste week gelijk 90 kilometer maakte. Ja, dan vraag je er ook wel een beetje om. Dus nu met het opstarten naar vakantie is alles eigenlijk wel goed gegaan. Maar ik merk wel dat het beter is voor mijn lichaam als ik wel een beetje blijf bewegen. Maar op vakantie moet ik echt niet aan denken om trainingen te doen.
Nee.
Nee.
Nee. Het is ook wel eens lekker om het gewoon even helemaal...
Of andere dingen te doen. Of een stuk wandelen of zo. Maar ik ben niet zo'n atleet die dan op vakantie hele andere sportieve dingen gaat doen. Nee, dat niet.
Even de stekker
eruit. Uiteindelijk is er geen andere sport dan hardlopen, Erik.
Toch, ja.
Nou ja, absoluut waar. Ik ben wel achtergekomen dat ik mountainbiken best wel leuk vind.
Oké. Okay.
Maar dat is een beetje te gevaarlijk.
Ik wil het zeggen. Ja. Dat is alweer tricky, weet je wel.
Ja. Ja. Maar ik denk dat de adrenaline dat het dan weer een soort kick geeft of zo. En dat ik denk van, nou, dit is een sport naast hardlopen. Dat ik denk, nou, dit zou misschien wel iets kunnen zijn wat ik daarnaast ooit zou willen doen.
Jouw groepsgenootje Bart heeft het even geprobeerd op trainingskamp met een racefiets. Maar dat is niet helemaal goed afgelopen.
Nee, Bart is een hele goede fietser. En die heeft heel veel gefietst. Maar inderdaad heeft toen een flinke valpartij gemaakt. Maar het gaat weer goed met hem. Hij is ook altijd G bezig. En ik hoop voor hem dat hij ook dat hij misschien wel een mooi wegseizoen weer kan hebben. Want voor hem is het echt ook al maanden revalidatie, denk ik.
Een lange tijd geweest.
Ja, en dat is heel erg balen. Zeker omdat je dan ziet dat het team bijvoorbeeld zo lekker wedstrijd aan het doen is. Dan is dat lastig.
Hey, zou jij, want je toch nog één keer, je bent eigenlijk weken van 130, 140 aan het draaien. Je zegt eigenlijk, denk ik, dat ik een heel goed een halve. Waarom is die droom van de marathon nooit groot geworden?
Ja, ik hou gewoon heel erg van, zoals ik zei, de 1500 is eigenlijk mijn favoriete afstand. Het is gewoon kort en snel en ik vind een 5 ook wel leuk. Maar al wel wat saaier dan 15.
Oké, dus zelfs dat verschil is al groot eigenlijk. Van de 1500 naar de 5 qua gevoel.
Ja.
Ja, dan snap ik het beter. Want omdat ik gewoon... Ik weet dat toen wij 15, 16 waren... Dat je ook al een 10 kilometer op de weg liep.
Ja, klopt.
En dan nu met deze volumes, weet je wel... Eigenlijk is een overstap dan gauw gemaakt. Als je het zou willen.
Ja, ik denk dat
niet
ik...
dat het moet natuurlijk, maar...
Nee, ik zou denk nu op de baan ook een goede 10 kunnen doen. Maar ik moet er niet aan denken, lijkt me echt heel saai.
Vind je het saai? Ja. Want je bent meer echt een racer. En moet veel wedstrijden 10 kilometer doen, veel wachten.
Ja, ik veel wedstrijden doen vind ik leuk. En ja, een beetje de actie op 15 meter vind ik gewoon het leukst om te doen. En natuurlijk hou ik heel veel plezier uit als ik een goede 5 loop. Of als ik op de weg een goede tijd loop. En het gevoel wat je hebt op de weg is... Als alles goed draait en je denkt echt van elke pas is raak, ja, dat is heerlijk natuurlijk. Maar ik haal niet dezelfde voldoening uit een hele goede halve marathon dan een 1500 meter in een stadion.
Heb je jezelf een beetje verveeld tijdens die halve marathon onderweg?
Nee hoor, nee.
Soms hoor ik dat wel eens terug van het duurt te lang van mensen, weet je, die zeiden van.
Nee, dat niet.
Heel lang wachten voordat de wedstrijd dus echt gaat beginnen. Tot ik dus echt
nee
gas
hoor,
kan geven.
Nee, ik ben wel als ik echt in de wedstrijd zit, dan, zoals ik zei, ik ben soms echt in een andere wereld, joh. Ik kan me dan weinig herinneren van zo'n wedstrijd. Ik ben dan heel erg geconcentreerd. En dan, ja, als ik ga dwalen met mijn gedachten, dan loop ik meestal niet goed.
Ja. En je gaf in het begin ook aan op de weg minder zenuwachtig.
Ja, helemaal niet.
Nee.
Nee.
Wat maakt het verschil? Is dat de ruimte die er is?
Ik denk het.
Dat je niet in het gedrang zit in een wedstrijd.
Ik denk minder confronterend dan de rondjes op een baan. Een baan is best wel confronterend. Ik bedoel, je kan elke 100 meter zien hoe je ervoor staat, wat je loopt. En
krijg je die 75 seconden weer door, waarvan je denkt van...
Denk van, dat kan beter, dat moet beter. Ja, nee, ik denk dat de weg gewoon... De sfeer is heel... Vind ik altijd wel ontspannen. En het is gewoon minder confronterend dan op de baan. Ik denk dat het gewoon is.
Maar
dat is wel heel leuk.
Maar je zegt dus ook... ik kan me soms gewoon weinig herinneren van de race. Ja. Ik weet niet hoe het voor jou geldt, Erik. Maar ik heb gewoon altijd een hele scherpe herinnering aan bijna al mijn meters.
Als het de 5000 meter was, dan kon ik iedere tussentijd per rondje kon ik gewoon terughalen.
Ja. Echt waar?
Dan was ik echt van 72, 71, 73, wat dan ook. En ja,
dat nou ja, of dat misschien wel, niet, maar wel gewoon het gevoel van...
Maar heb je echt gedachtes tijdens het lopen of dat niet zozeer?
Ja, ook.
Ook?
Ja.
Ja?
Ja.
Ja, ik bijna niet. Ja,
nee, raar, geen afleidende gedachten. Wel gedachten die puur echt op die wedstrijd gericht zijn.
We zijn niet de volgende podcast aan het plannen, maar gewoon... Nee, maar zeker. ik denk wel veel, hoor.
Ja? Nee, ja. Ik bijna niet.
Ik probeer dat dan wel positief te sturen. En het is heel vaak wedstrijd gerelateerd. Ja. Dus dat je gewoon heel tijd die...
Maar positief sturen, dat is heel goed. Dat moet je ook doen als je moe wordt en zo.
Ja.
Maar ik denk dat van mijn wedstrijd onder de 4 minuten ik niks meer weet. Echt niks. De laatste momenten dacht ik, Sivan loopt niet heel ver voor hem. Dat is het enige wat ik gedacht heb.
Maar daar kan ik me wel wat bij voorstellen. Omdat het tempo zo hoog ligt en de race is zo kort. Het is maar 4 minuten.
Ja.
Dat er ook heel weinig ruimte is, zeg maar, om te denken. Ja. Ik denk wel, hoe langer dat die wedstrijd wordt,
mm-hmm.
hoe meer ruimte je jezelf ook kunt geven om wedstrijdssituaties in te schatten. Blijf ik bij het groepje of niet?
Ja.
Ik denk in die 1500 meter die je onder de 4 minuten loopt, daar heb je gewoon geen keuze. Dat is
gewoon
volgen. En
dat klopt. Al moet ik zeggen dat op die 5 in LA ik ook... Ja, je hebt gedachtes, maar die zijn heel kort. Dus gewoon, je neemt iets waar. Of je denkt, ik ga nu naar voren. Maar het zijn meer acties die je doet of niet doet. Maar ik ben niet aan het denken van... Oh, ik ben nu moe aan het worden. Of ik moet nog zoveel rondjes. Dat niet.
Nee. Ik had altijd, moe worden, daar ging het nooit om. Het was meer voor mij altijd dat ik bepaalde... Waar wil ik gaan?
Of, ja, maar dat is wat je nodig hebt. Ja. Een hele korte, zeg maar... Maar het zijn niet... Je bent niet aan het dwalen in je hoofd. Of aan het denken van... Kan ik het nog volhouden? Of ik heb nu zoveel rondjes gehad. Het voelt al zwaar. Want dat zijn hele negatieve dingen die je absoluut niet wil.
Ja.
Dus dan kan ik maar beter ergens in die niemands land zitten waar ik niks denk. Veel weinig denk.
Vooralsnog pakt het goed uit.
Ja, het werkt.
Ja. Hey, wij vonden het een mooi gesprek. Fijn dat gewoon het plezier weer terug is.
Ja.
Dat je zegt, ik denk eigenlijk dat ik nog beter dan ooit kan worden. Je kijkt in toch wel de verre toekomst weer in plaats van wil ik er nog mee door.
Ja.
Nu wacht er geloof ik nog een krachttraining, hè?
Ja, klopt.
Ze zijn hierachter, zijn ze al begonnen?
Ja,
zijn
ze al een beetje begonnen inderdaad.
Ik zag zelfs dat de trainster al begonnen was. Die als een soort schoolslag op een bank al met gewichtjes bezig
was. Nou, Grete is echt... Ik denk dat ze op een gegeven moment ging me voorslaan. Ze slaat nog meer voor dan ik. En ik sla niet veel voor, maar ze is echt goed in krachttraining.
Ja.
En heel sterk.
Ja, ik kijk hier zo schuin door het raam heen en ik heb al wat voorbij zien komen. Maar ze doet ook al wel wat voor training.
Jij hebt het beste uitzicht.
Ik heb het beste uitzicht.
Ze doet alle oefeningen doet ze eigenlijk voor. Want sommige dingen zijn zo complex opgeschreven. Ik denk van, wat is dit? En dan doet ze het perfect voor. En dan doen wij daar de weken van training over om het perfect na te doen.
Ja, precies. Maar alles staat in gereedheid. Hoor.
Alles staat klaar. Weet je al wat je moet doen? Of ga je het zo pas horen?
Nee, ik heb een schema. Ik weet wat ik moet doen. Dus...
Het ziet er redelijk ontspannen uit, dus niet echt nerveus geworden.
Misschien als ik wel zo gespannen nerveus ben, dan wordt het extra goede training.
Maar in ieder geval geen atleet die er geen zin meer in heeft. Volgens mij liggen echt de beste jaren nog voor je.
Ja, ik hoop het. Ja.
Dankjewel.
Ja, jullie ook bedankt.
We gaan je in de gaten houden in sowieso in Eugene en in München, waar ik bij ben.
En als deze podcast geluisterd wordt, dan kan er ook wel een uitslag opgetekend worden uit Rabat.
Ja, kan er gelijk... online worden gesurfd. Even kijken wat je gedaan hebt daar in Marokko. Dankjewel.
Jullie bedankt.
Trouwens, ik vergeet...
Ja, ik wilde zeggen, blijven we nog luisteren.
Ik vergeet voor het eerst in 3 jaar...
De
aflevering nog meer af te sluiten dan we al gedaan hebben. Blijf luisteren, blijf lopen. En tot de volgende Pacer.
Precies.
Dit is de gevreesde zoomer die na 60 seconden pitchen afgaat. Lukt het startende ondernemers om binnen deze tijd hun businessidee uit te leggen aan een vakkundige jury?
Welkom op de stip. Ben je er klaar voor om jouw pitch te gaan geven?
As ready as can be,
Ik ben er klaar voor.
Denk het wel.
Ik, Fabienne de Vries, neem jou mee in Droomstart.
Die klok maakt je wel zenuwachtig.
Een unieke podcastserie van De Ondernemer, waarin we ambitieuze Nederlanders volgen bij het starten van hun eigen onderneming.
Ik kan me niet voorstellen dat iemand hier komt, ik ben beter dan Google. Maar wat ik wel weet, is dat zij het niet doen.
En jij bent erbij. Vanaf die eerste spannende pitch tot aan de meest cruciale momenten van hun weg naar succes.
Ik heb nooit geleerd om te zeggen van, ik ben het waard.
Volg Droomstart in je favoriete podcast-app en mis niets van dit unieke kijkje achter de schermen. Droomstart is een initiatief van De Ondernemer en podcastbureau As We Speak.